Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Wil je reageren op deze podcast of heb je een vraag of wil je misschien iets delen over hoe het je geraakt heeft? Mail ons dan op spiegelverhalen@followthewind.nl of laat een reactie achter bij de afleveringen via Spotify. Aflevering 6. De hindernissen van een vruchtbaar leven.
Mirjam, ik had een vraag. Ik kom uit Groningen, zoals ik al eerder heb gezegd. En vroeger hadden wij altijd achter het huis een tuin, een groentetuin met groenten waar we daar verbouwden. Ik vroeg me af, ben jij ook zo opgegroeid dat je thuis een groentetuin had die je bewerkte en heb je groene vingers?
Nou, dat is wel interessant. Ik heb net een moestuintje gekregen, dus ik ben heel blij. Okay. Met het moestuintje wat ik dus ga bewerken. Dus ik ga het ondervinden. Maar mijn vader en mijn opa hadden wel ook inderdaad een moestuintje altijd. Dus ik ging wel eens mee sperzieboontjes plukken.
Oké.
Maar of ik echt groene vingers heb, dat gaan we zien.
Dat gaan we zien in de toekomst.
Ja, precies. Ja.
Wat grappig. Maar en wat herinner je dan qua werkzaamheden wat je moest doen? Was het aan boontjes plukken? Of,
Ja, wij mochten natuurlijk vooral mee om te oogsten.
Oké.
Dus ja, dat was natuurlijk het leukste. Ja,
leuk. Ja, ik heb opgegroeid echt gewoon met de achtertuin, met echt een groentetuin waar we ook van aten. Dus ook aardappels en niet dat we er totaal afhankelijk van waren natuurlijk.
Nee. Dus,
maar,
niet helemaal zelfvoorzienend.
Nee, dat niet. Maar het was wel zo van, we besteden wel veel tijd in de tuin elke zaterdag. Ja. Omdat je, nou ja, je hoopte toch mooie aardappels te krijgen.
Ja.
En wat ik me vooral herinner is ook dat de tijd die geïnvesteerd werd om oogst te halen in de grond, hè, de bewerking ervan. En in de voorbereiding van deze gelijkenis moest ik daar aan terugdenken. Ja. We heel veel uren hebben besteed aan het bewerken van die tuin.
Precies.
En om een goede oogst voor te brengen uiteindelijk.
Ja.
Maar de link naar deze is natuurlijk omdat we vandaag gaan het hebben over de gelijkenis van de zaaier.
Ja.
Waar we dat heel even terugzien. En we gaan zien wat Jezus hierover vertelt. Maar deze gelijkenis is een hele bijzondere. Want het is de gelijkenis der gelijkenissen, zeggen ze wel. En dat heeft te maken omdat hij staat in 3 van de 4 evangeliën opgeschreven. En in Matthäus zie je echt dat het de eerste gelijkenis voor een reeks gelijkenissen over het koninkrijk.
Daar begint het mee dan.
Ja. Oh, ja. Het is een soort fundament voor al die gelijkenissen.
Ja.
En hij is ook wel bijzonder omdat Jezus hem zelf uitlegt.
Ja.
Dus bij de andere gelijkenissen zie je dat hij hem vertelt en dan komt er geen uitleg. Maar deze wordt specifiek door hem uitgelegd. En kijk, omdat we steeds de gelijkenissen in de context uitleggen, de beelden uitleggen, hoe die luisteraars van Jezus hem hoorden, kun je gaan denken dat ze hem altijd begrepen. Maar dat is dus niet waar. We zien in deze heel duidelijk dat de discipelen echt komen vragen van wat hij bedoelde nou met deze gelijkenis. Mm-hmm. Wat wou u uitleggen? En doordat Jezus hem zelf uitlegt, weten van deze gelijkenis 100% wat bedoelde Jezus.
Ja, precies. Ja. Er is geen onduidelijkheid over.
Nee. En de gelijkenis is vooral ook heel belangrijk, omdat Jezus een zware lading oplegt zelf. Dat lezen we in Markus 4, vers 13.
Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zouden jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen?
Ja, Jezus was verbaasd dat zijn discipelen deze gelijkenis begrepen. Ja. En dat is ook wel, hij heeft best veel, we hebben al veel bekeken met elkaar. Veel onderwijs gegeven.
Ja, precies.
En als ze deze niet kunnen begrijpen, zegt hij eigenlijk, dan heeft alles...
Dan begrijp je eigenlijk helemaal niks.
Nee, dan heeft het geen enkele waarde, geen zin, geen effect. En dat maakt hem ook, je voelt gelijk wel de zwaarte natuurlijk van de gelijkenis die we nu in deze les gaan bekijken. En ook de reden waarom Jezus hem ook uitgebreid uitlegt nadat de discipelen vragen. Want ja, de principes die hij hiermee wou leren, die waren noodzakelijk om het koninkrijk.
Die waren wel heel belangrijk, ja.
Ja. En ja, nu we dus even heel duidelijk hebben gezet waarom het belangrijk is, deze gelijkenis, wil ik hem met jullie gaan bekijken. Maar dat doen we dit keer iets anders dan we normaal doen. Want in de Bijbel staat, lees je eerst de gelijkenis. Vervolgens zie je een stukje dialoog tussen Jezus en de discipelen, waar ze hem dus de betekenis vragen, waar hij ook nog het een en ander aan ze vertelt. En dan zie je daarna de uitleg komen.
Ja.
Nou, wat wij willen gaan doen, is dat we straks even gaan kijken naar dat stukje dialoog die Jezus heeft met de discipelen.
Mm-hmm.
Want daar zegt hij iets waardevols waarom de gelijkenis ook zo belangrijk is. En vervolgens willen we de gelijkenis bekijken, en stuk voor stuk. En dan gelijk de uitleg die Jezus daaraan
Jezus
geeft.
Zelf geeft.
Ja.
Ja.
Dus
mooi.
Dan krijgen we straks de gelijkenis door Jezus zelf uitgelegd. Maar voordat we dat helder kunnen doen, is natuurlijk weer de context. Het eerste waar we gaan bekijken, waarom.
Waar kwamen we vandaan, wat gebeurde er, ja.
Yes. We zijn inmiddels al in hoofdstuk 8 van het Lucas-evangelie terechtgekomen. We kwamen de vorige keer van de gelijkenis van Simon met de vrouw, de dankbare schuldenaar. Mm-hmm. En gelijk daarna komt hij eigenlijk met de gelijkenis van de zaaier. Maar je ziet dat daarvoor staat dat hij bijzondere dingen deed. En van dorp naar dorp, van stad naar stad ging. Dat er grote menigte mensen met hem meeging. En die menigte die kwam bij elkaar. Dus aan die besluit hij dus deze gelijkenis van de zaaier te vertellen. Dus met deze grote groep mensen speelde iets wat hem prikkelde om uiteindelijk de gelijkenis van de zaaier te vertellen. En voor ons is het nou even interessant om te ontdekken, wat was dat nou? En dat gaan we doen door te kijken, verderop, als Jezus de gelijkenis verteld heeft, in de dialoog die hij dan heeft met de discipelen die hem om uitleg vragen om de gelijkenis, zegt hij wat over deze groep mensen. En dat is namelijk het volgende.
Hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen. Maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling. Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.
Dit antwoord van Jezus is best wel lastig soms te begrijpen. Omdat het over een profetie gaat over het verleden. Mm-hmm. En over de mensen die hij nu toesprak. De discipelen vragen hier in deze dialoog ook eerst van, hey, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hun? Nou, dat legt hij hier uit. De discipelen zijn ook een beetje verrast van, ze begrijpen de gelijkenis niet. Dus ze vragen hier ook nog eens van, in deze dialoog, hey, wilt u hem uitleggen?
Ja.
Nou, maar allereerst legt hij hier uit waarom hij deze gelijkenis tot die menigte sprak. En dat komt omdat hij zegt tegen jullie is het geheim van het koninkrijk gegeven om het te kennen.
Hm.
Nou, dan kunnen we gaan denken dat Jezus hier bedoelt van hij alleen de discipelen mochten.
Ja, precies. Zij zijn de enigen die het hoeven begrijpen.
Ja, maar dat is niet waar. Het woord geheim in het Grieks wat hier staat, ging over een geheim die voor een ingewijd persoon openbaar is. Het is een geheim voor mensen die erbij horen, die het kennen.
Ja.
En om een voorbeeld te geven, kijk. Als jij iemand ziet rijden in een auto, maar je vraagt je af hoe komt hij aan het geld voor die auto? Ja, dan is het een mysterie. Hoe komt hij eraan?
Hm.
Maar als die persoon aan jou gaat vertellen, hey, ik heb het geld zo en zo verdiend, maar het is iets tussen jou en mij wat ik jou in vertrouwen gedeeld heb. Dan heb je een geheimnis.
Ja.
Nou, daar gaat het om tegen Jezus dat hij tegen de discipelen zegt. Jullie zijn mij gevolgd, jullie hebben met mij gesproken, ik heb het jullie uitgelegd. Dus jullie is het geheimnis van jullie weten hoe het koninkrijk in elkaar zit.
Dat
is jullie gegeven door jullie eigen nieuwsgierigheid, uw eigen vragen aan mij, hè? Leg daar gelijkenis uit. De interactie, maar ook wat jullie de boodschap tot jullie hart hebben genomen. En voor die mensen die we net zagen, die hier komen, zegt die geld staat eigenlijk niet voor hun geld worden uit Jesaja. Hè, ze zijn afgestompt voor de boodschap.
Hm.
Nou, Jesaja werd naar het volk gestuurd met een boodschap van God om ze de boodschap te brengen dat hij het volk wat God verlaten had, niet het koninkrijk uitleefde zoals het bedoeld was. Dat zij door de woorden die God gaf, de boodschap die hij hun bracht door Jesaja, weer tot leven zou komen. Maar God waarschuwt ze in Jesaja van, hé, maar ze zullen je boodschap horen, maar niet pakken, ze zullen het niet aannemen.
Nee.
Ze zullen zich niet bekeren daardoor. En eigenlijk zegt Jezus van, zoals Jesaja gewaarschuwd werd.
Ja, dat is wat hier gebeurt.
Zien we hier ook weer.
Ja.
En dat is heel mooi dat hij de term gebruikt van hun hart is afgestompt. Want het ging over, als je het woord bekijkt, ging het eigenlijk over hetzelfde woord gebruikt je voor een kaars maken. Een kaars die een lont in kaas was. En
mm-hmm.
dan steeds weer opnieuw erin.
Dus er weer een laagje overheen.
Een laagje. Het werd steeds verdikt. En dan ontstond er een kaars, zeg maar. En ze zegt Jezus, zo is dit hart ook op generatie voor de woorden van God. Ze horen het niet meer. Steeds generatie op generatie zijn ze ervoor afgestompt.
Ja. Oh ja.
Ja. En daardoor komen ze wel tot me, maar bereikt het woord niet. Het is een lastig.
Het land niet.
En daar zijn verschillende redenen natuurlijk ook voor waarom deze generatie het niet meer hoort. Ze zijn met de focus op gegroeid die niet echt meer misschien geloof had in de woorden dat God nog tot hun sprak, dat het koninkrijk zou komen. Er zijn verschillende redenen voor. En daarom vertelt hij ook deze mensen het volgende gelijkenis om, ik geloof, om hun er ook op te wijzen. Van mis het koninkrijk niet, waken voor, dat je het koninkrijk tot je hart toedringt.
Oh ja.
En daar zijn verschillende redenen bij jullie voor. En daarom vertelt hij de gelijkenis. Maar het is ook heel interessant om te zien dat Jezus dus verbaasd was dat de discipelen hier ook mee worstelden nog.
Ja.
Want hij had ze dus heel veel geleerd en onderwezen. Ze hadden ook met hem gesprekken over gehad. Ja. En toch
had wel een andere verwachting misschien.
Ja, ja. Zij begrijpen het zelf ook niet. Dus waarschijnlijk speelde er wat die mensen, die grote menigte, last van had ook nog steeds in hun hart en in hun leven ook nog dit.
Ja.
En daarom zegt Jezus, begrijpen jullie nou ook nog niet? Nou, dan is het noodzakelijk om dit goed uit te leggen, ja, zodat jullie ook hierin kunnen groeien nog.
Het moet voor de discipelen eigenlijk ook best confronterend geweest zijn. Want zij zullen zich misschien niet hebben geïdentificeerd met die andere groepen, die fariseeën of die mensen die dan twijfelden, of die schare mensen waar hij nu iets over uitlegt. Maar nu spreekt ze persoonlijk eigenlijk op aan.
Ja, het is een hele direct aan hun ook. Ja, ja. Absoluut. Echt een wake-up call kunnen zeggen van, hey jongens, word wakker.
Ja.
Als jullie hier nog in deze fase zitten, dan is deze boodschap niet eens alleen voor hun, de menigte die geen keuze nog heeft gemaakt, ja, maar ook voor jullie die besloten hebben mij te volgen.
Ja, precies.
Dan speelt dit ook nog in jullie leven.
Ja.
Ja, absoluut.
Maar dat is dus ook voor ons.
Ja.
een wake-up call.
Zeker, ja. Ja, de gelijkenis, als we verdieping van geloven, is dit een van de gelijkenissen, misschien wel de belangrijkste gelijkenis om te toetsen, komt de woorden, de andere gelijkenissen überhaupt wel bij mij binnen.
Ja.
Als een van deze dingen die Jezus nu gaat vertellen, nog steeds een rol in mijn leven speelt.
Ja. Ja. Goed, we gaan nu echt kijken naar de gelijkenis en eigenlijk de uitleg die Jezus er zelf aan geeft.
Ja, we gaan de gelijkenis bekijken. En omdat die in Matthäus, Marcus en Lucas opgeschreven staat, heb je van deze gelijkenis ook verschillende versies. He, ze zeggen in de basis allemaal hetzelfde. Alleen soms, Matthäus heeft net een ander woord of Marcus heeft een andere aanvulling. Ja. En dat maakt deze gelijkenis echt uitgebreid. En wat ik heb gedaan is alle drie de gelijkenissen naast elkaar gelegd.
Ja.
En gewoon één gelijkenis van gemaakt. Waarmee ik de meest interessante dingen van Marcus, Matthäus en in die heb
alle nuances een beetje meegepakt hebt.
Ja, ik heb dat we de meeste eruit halen. Dus de interessante dingen van alle evangeliën in één verhaal en de uitleg. En daardoor wordt die heel uitgebreid, maar ook wel heel, heel praktisch voor ons, denk ik. En ja, wat we gaan doen, dus is inderdaad zowel de gelijkenis een stukje behandelen en dan gelijk kijken hoe legde Jezus hem uit.
Hij zei, luister, iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. De zaaier zaait het woord, het zaad is het woord van God.
Ja, dus Jezus zegt hier, er was een zaaier op een dag die ging uit om te zaaien. En dat is een heel belangrijk iets, want in die tijd waren de mensen die vooral binnen de stadsmuren leefden. Die kwamen daar, die leefden daar veel. Je ging naar buiten de stad als je naar een andere stad ging reizen. Maar binnen die stadsmuren was het veilig voor de mensen. En de zaaiers, die waren een van de weinigen die eigenlijk dagelijks buiten de steden kwamen, omdat het land daar was.
Ja.
Maar het was niet zonder risico. Hè? Je had wilde dieren, rovers, vijanden. Dus er konden van alles met ze gebeuren. Maar toch waren dit de helden die heen gingen om hun werk daar te doen. Ja, wij kennen net de bewerkte akkers in onze tijd. Mm-hmm. Heel structureel zijn opgebouwd.
Hekjes. Ja. Ja.
Dus zaad kan heel mooi in rechte banen. Maar ja, in die tijd wierpen ze het zaad gewoon over de veld. Dus hij ging uit om te zaaien. Je moet echt een zaaier zien die grond had. Wat heel verschillend was qua structuur. En dan gooide hij die zaad om, waar het maar goede grond was, dat er op zou komen. Mm. Maar Jezus in de uitleg zie je, de zaaier zegt hij, die zaait het woord, zegt hij in één keer de zaaier. En dat komt omdat Jesaja gebruikte dit beeld ook al, dat de woorden van God als een zaaier over het volk uitgezaaid werden. Dus hier linkt hij hem ook weer naar de profetieën van dat er een zaaier zou komen. En God zelf ook als zaaier is die zijn woord aan het volk velt, waardoor het tot bloei zou komen, tot leven zou komen. Dus dit is ook een verwijzing naar zijn messiaschap in die zin. En het grappige is dat we zullen zien dat de zaaier zelf heeft geen enkele invloed uiteindelijk wat er met het zaad gebeurt.
Nee.
Zijn opdracht was om te
zaaien. Ja, ja.
En dan de grond die uiteindelijk bepaalt wat er hoeveel vrucht het oplevert. En we zien straks drie verschillende soorten grond waar het een negatief effect heeft dus en één waar het positief effect heeft. En die willen we nu gewoon stuk voor stuk één voor één met elkaar bekijken.
Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Het zaad op de weg, dat zijn die geluisterd hebben, maar het niet begrijpen. Bij hen komt daarna meteen de duivel en grijpt het woord weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven.
Dus Jezus beschrijft de zaad, die zei het zaad op de weg. En dat waren paden die niet zo langs het veld, zoals in onze tijd, mooie vierkant hebben in Nederland.
Geasfalteerd, ja.
Er waren wegen die er gewoon dwars doorheen gingen. Ja. Omdat mensen besloten, hey, dit is een korte route naar een andere plek. En die wegen werden steeds weer gebruikt en dat werd verhard. Nou, daar kwam zaad op terecht. Ja. En dat was kansloos. De grond was te hard. De zon brandde dat daar helemaal.
Dus het lag er gewoon bovenop.
Ja.
Het kon nergens heen.
Absoluut. En de vogels, de wandelaars vertrappen het. En de vogels eten het op.
Ja.
Het heeft geen enkele kans. En dan zegt Jezus, dit zijn mensen die het woorden van God horen. Het niet begrijpen. En hun hart er eigenlijk voor afsluiten. Dus hij zegt van, dit zijn mensen die het woorden van God die ik zaai. Die groep mensen. Ik zaai het naast, ik vertel het ze. Maar ze begrijpen niet. En uiteindelijk, ik begrijp het niet, ik kan hier niet mee. En dan houdt het ook op.
Ja.
Dan stopt het ook.
Loopt ze weer weg.
Ja. Terwijl ze het geheimnis van het koninkrijk wel geopenbaard kregen. En als ze naar hem toe waren gekomen, uitgelegd konden krijgen. Maar ja, uiteindelijk komt Satan ook, zegt hij. En hij eet het ook zo bij ze weg. Hij weet het ook te beïnvloeden dat ze het zaad geen vrucht krijgen van... door ontmoediging, misschien ook wel aanklachten.
Ja,
je weet niet
afleiding.
Ja. En dit zaad, het komt uiteindelijk niet op. En in deze mensen, als ze die het niet horen, niet begrijpen... daar geen moeite investeren om dat...
om dat wel te gaan doen.
Ja, ja. Daar komt de koninkrijk niet tot leven.
Nee.
En Satan kan het dan ook heel makkelijk af van ze roven. Vervolgens noemt Jezus een ander soort grond.
Een ander deel viel op rotsachtige grond waar het meteen opschoot, maar omdat er weinig aarde was, kon het geen diepe wortel schieten. Hierdoor verschroeide het jonge groen toen de zon opkwam. Omdat het geen wortel had, droogde het uit door gebrek aan water. Het zaad op rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord horen en het vol vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand en worden ze afvallig.
Ja, dus je moet voorstellen, de zaaier die op het veld liep, het in de omgeving veel rotsachtige grond, het was echt bergen en lage steen die onder de grond zaten.
Ja.
Dus er waren ook delen van waar het zand gewoon niet zo diep was, dat je snel op een rots op steen zat.
Hm.
Nou ja, wij moesten voor onze tuin ook alle stenen eruit halen.
Ja, precies.
Dus, maar dat is, hier was dat de standaard. En die zaaier die zaait dat zaad op de grond. En het kan dus geen wortels brengen, omdat het gewoon heel snel... Dus,
is het oppervlakkig.
Ja. En daaronder zat ook geen water.
Nee.
Kijk, als er even ochtenddauw was, of een klein regenbuitje was geweest, dan was het een perfecte plek. Ook omdat de warmte van de stenen...
Ja.
Het schoot heel snel, kon het daardoor opschieten.
Ja.
Maar ja, op lange termijn brandde het zo weg door de zon. En dat maakt het ook geen kans. Nou, je zegt, Jezus, dit zijn mensen dus van het ogenblik. Hè? Enthousiast zoals ze zijn, nemen ze het aan. Het schiet snel op. Er komt iets tot leven. Maar ze geven het vervolgens geen verdieping. Hè? Het krijgt geen wortel, geen fundament in hun leven. En op het moment dat ze maar even met vervolging te maken krijgen of verdrukking, wat gewoon consequentie is, de botsing waar Jezus zelf mee te maken had ook. Ja, zegt hij, maakt het geen kans en verliezen ze het. Nou, die menigte die voor hem staat, die zullen daar ook mee te maken hebben met die botsing gehad. En daardoor, ze zijn nu enthousiast door de wonderen en tekenen die we doen. Maar straks gaan ze weg en als ze dan niet doorpakken, niet dieper wordt, dan heeft het geen kans. En vervolgens behandelt Jezus een derde grond.
Ander zaad viel op grond waar het gelijk opkomt met de distels. En de distels verstikten het. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die het woord gehoord hebben. Maar de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei dingen verstikt het. Zodat het zonder vrucht blijft.
En Jezus beschrijft hier eigenlijk zaad dus wat op grond komt wat alweer van betere kwaliteit is. Het komt op de planten. Maar daar zijn distels... Onkruid, die hadden wij vroeger ook in de tuin.
Ja, precies.
We moesten tussenweg.
Heel veel.
Ja. En, maar dat plantje komt op, maar doordat het ontwikkelt wortels, het krijgt meer diepgang, maar de planten maken geen kans, omdat de distels overrulen uiteindelijk het plantje. Ze verstikken het, ze ontnemen voeding, want het eist voeding ook op van die plant zelf nodig had. En het drukt het weg. We hadden wel eens een onkruid in de tuin die hele planten wegduwde, zo hard groeide het.
Ja.
Nou, dat zie je hier dus ook gebeuren. Dus ondanks dat het veelbelovend begin had, uiteindelijk de grond zorgde ervoor dat het niet de vruchten droeg. En dan zegt Jezus, dit zijn mensen die het woorden zo horen, het aannemen. Het begon goed, maar uiteindelijk in hun leven ontwikkelt hun leven een focus, waardoor het de groei stagneert, ophoudt en uiteindelijk ook uitsterft, wat het koninkrijk in het tot leven bracht. Ze geven eigenlijk Jezus woorden, zegt Jezus hier, niet meer het hoogste gezag in hun hart en hun denken. En deze drie dingen die het verstikken, noemt Jezus drie dingen over. De eerste die hij noemt, dat zijn de zorg in het leven. Het Griekse woord geeft echt heel duidelijk aan bezorgdheid over gevaren of ongeluk of dingen die kunnen gebeuren. Het kunnen aan de ene kant zorgen om de eerste levensbehoeften in ons leven zijn. Maar ik denk ook van zorgen gewoon in de maatschappij. Als je een functie hebt ergens en werkt en hoge werkdruk hebt. Dat alleen je focus nog vraagt. En het kan van alles zijn waar je maar mee bezighoudt. Ja, zorgen om maakt.
Wat gewoon je gedachten beheerst eigenlijk.
Ja. En omdat de focus, en dat is precies wat je zegt. Omdat dat beheerst, krijgt de woorden van Jezus of het koninkrijk geen ruimte meer.
Nee, precies.
Je focust er niet meer op en daardoor verstikt dat. Het verdwijnt. De tweede die Jezus hier benoemt zijn de verleiding van rijkdom. Die verstikt het. Het Griekse woord geeft echt een ruime beschrijving. Dus een materiële rijkdom.
Mm-hmm.
Dus materiaal, gewoon de dingen van het leven. Maar ook duidelijk geld. Mensen die daarop gefocust zijn, die raken het besef van hun afhankelijkheid van God kwijt. Ja. Van die woorden.
Wordt dat het doel eigenlijk.
Ja. En ook inzicht wat waarde heeft in het leven. Dat geld, die rijkdom, materieel krijgt waarde. En het leven met God komt op de tweede plaats. Mm-hmm. Het eind verstikt. Het is niet meer Gods koninkrijk wat de focus krijgt. Niet meer zoek eerst het koninkrijk, maar zoek eerst de rijkdom en daarna het koninkrijk. Dus zegt Jezus, dat kan niet, dat verstikt. En vervolgens zegt Jezus nog de verlangen naar andere dingen. En het Griekse woord verlangen beschrijft eigenlijk de sterke aantrekkingskracht van andere zaken. Dus dat vond ik mooi, sterke aantrekkingskracht. Het is wordt eigenlijk in het Nieuwe Testament alleen in negatieve zin gebruikt. Dus de verleiding van wereld, de verleiding van Satan, alles. Het kan van alles zijn, maar ik denk dat Jezus vooral wil laten zien van alles wat maar meer focus krijgt, of een belangrijke betekenis in je leven, wat je verleidt om af te houden van de woorden die ik je geef, die zorgen ervoor. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal het één lief hebben en het aanhangen en de ander haten en het naast zich neerleggen. Dat gebeurt hier ook. Dus dat is wel een hele ruime beschrijving, maar ook een hele duidelijke waarschuwing die Jezus geeft.
Ja.
Nou, als je zo de gelijkenis leest, dan zou je denken, waarom zou je überhaupt nog gaan zaaien?
Ja, precies. Het heeft bijna geen zin.
Ja, ik denk dat Jezus dat misschien ook wel eens dacht, misschien als hij rondliep. Hè, van, hoort überhaupt wel iemand? Maar dat motivatie haalde Jezus denk ik wel uit de mensen die het wel aannamen. En die beschrijft hij ook de goede grond. En vooral haalde Jezus denk ik de motivatie om te blijven zaaien uit de vrucht die eruit voortkomt. Ja. Die ook heel mooi beschreven wordt.
Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde. En dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Sommige 30-voudig, andere 60-voudig en weer andere 100-voudig.
Het bijzondere in deze gelijkenis is dat Jezus volgens ook drie principes geeft die staan voor die goede grond. En elke evangelie noemt een ander principe. En die hebben wij hier dus samengevoegd in één. Dat je ze op een rijtje hebt. En aan de ene kant zegt Jezus, het zijn voor mensen die met een oprecht hart luisteren. Dus het zijn mensen die geloven dat Jezus het leven in volheid wil brengen. Die echt oprecht naar hem luisteren, hem willen volgen, de waarheid willen kennen. En oprecht het ook toelaten van, wat kan ik van u leren? Wat vertelt u mij? Er zit een verlangende relatie element bij natuurlijk. En ook een keuze maken om dat te willen volgen en te gehoorzamen. Maar het luisteren vind ik ook wel interessant. Want het gaat om natuurlijk luisteren naar wat hij daar leerde. Maar ik denk dat het ook over levensstijl van blijven luisteren wat God daar of Jezus daar ook over wil zeggen. Actief naar zijn stem luisteren. Het tweede principe zijn de mensen die Jezus woorden koesteren. Dat Griekse woord zegt echt in bezit nemen, eigen maken. En het zijn echt mensen die het woord horen. En daar niet alleen mee actief zijn, niet alleen goed luisteren, maar ook gewoon actief bezig zijn in hun leven om het een deel van hun leven te maken. Ja. In bezit nemen. En ik vind het een heel mooi woord.
Ja, vind ik ook. Het is echt een beetje zo'n iets heel kostbaars wat je vastpakt en in bescherming neemt of zo. Iets wat je naar je toe trekt en...
Ja, je koest, liefhebben. Ja. Dat is ook inderdaad een baby koesteren of zo vasthouden.
Ja.
En dus we schatten het echt op waarde ook goed in. Wat hebben we nou gehoord? Dit gaat echt vrucht dragen in mijn leven. Nou, en het laatste principe die Jezus geeft, het zijn de mensen die niet alleen het woord horen, koesteren, maar vervolgens als het een langere tijd duurt om het te laten ontwikkelen in hun leven, of als ze met vervolging te maken krijgen, dat ze vasthouden.
Ja.
En niet dan vervolgens weer laten roven, maar in volharding het in hun leven vasthouden. En het duurt misschien even voor die bevruchting, voordat die ontvangt, maar ik hou het vast. Ja. Dit is waar ik mijn leven mee laat vormen.
Volharding.
Yes. En die drie principes, zegt Jezus, dat is goede grond voor een discipel, het hart. En dus een hemelse gerichtheid vind ik ook van, dat zal goede vrucht voortbrengen.
En Jezus zegt ook dat dit dus echt vrucht draagt en heel veel ook.
Ja, ja, buitengewoon veel.
Ja.
Het onnatuurlijke.
Ja, want dat is volgens mij, normaal gesproken komt er niet zoveel van een graankorreltje of een aren af. Toch?
Nee, ik heb ze nooit geteld, maar 30 of 100-voudig.
100-voudig lijkt me heel veel.
Nee, er staat, als je naleest commentaren, zeggen inderdaad, het is onnatuurlijk veel. En, maar het is een grote belofte die Jezus geeft. Ja. De volheid van het leven waar hij het over heeft. En daarom ook die hemelse focus. Hè.
Ja.
Het is een overvloed wat dit in je leven tot leven brengt. En dat is een prachtige belofte natuurlijk.
Ja.
En ook de motivatie voor Jezus om te blijven zaaien. Want als het goede grond vindt, dan is de uitwerking ook gigantisch.
Boven verwachting, ja. Welke grond herken jij het meest in jouw leven, Robert?
Nou, kijk, we bereiden de podcast natuurlijk voor. En dan gaan we er altijd even nadenken dat je hier niet met de mond vol tanden staat.
Ja.
En ik was erover nadenken, als ik eerlijk ben, alle vier wel. En dat is een heel vervelend antwoord, maar ik kan het niet anders maken.
Nee.
En dat heeft mee te maken van soms, elk gebied van mijn leven heeft wel is op een bepaald grond gezaaid. In bepaalde gebieden vind ik het, zeg ik, oh, dat zit echt wel gefundeerd in het goede. En sommige gebieden denk ik ook van, hey, daar maak ik me bijvoorbeeld zorgen om. Of op dat gebied word ik heel erg afgeleid. En dan zorgt het dat er minder vruchten voortkomen. Bijvoorbeeld van, kijk, als je bijvoorbeeld hebt over de grond die andere focus krijgen. In de voorbereiding zei ik al voor de gein dat ik met mijn zoontje had ik laatst muziek opgezet. Was Eminem.
Oh ja.
Vroeger luisterde ik dat altijd.
Ja.
Maar ik weet wel, van als ik mij focus, als ik daar weer terug ga luisteren, mijn hart vindt dat mooi. Ik was gewoon benieuwd hoe hij reageerde op die beat. Dat vond hij fantastisch. Ik denk, ja, lijkt op zijn vader. Maar als ik dat wel toelaat, zeg maar die grond weer mijn focus, zeg maar, af laat leiden bijvoorbeeld. Ik kan ook andere muziek daarvoor kiezen. Dan is het wel de verleiding die het geeft, verstikt de dingen van Gods Koninkrijk in mijn leven. En dan kan je dit heeft niks met wetties te maken, het is gewoon een principe zo van. Ik merk het ook bijvoorbeeld dingen die ik kijk. Ik vind VI vind ik een heel interessant, leuk programma.
Ja.
Maar als ik eerlijk en soms als je naar eerlijker kijkt van de dingen, de principes die zij hanteren, die kunnen zo de heilige principes van het koninkrijk in je leven stikken. Dus in die zin, entertainment, ja, vind ik die grond heel herkenbaar. Dat de trigger van dingen die naar buiten het boekje gaan, zeg maar, van de principes van Gods koninkrijk.
Mm-hmm.
Maar zorgen maken kan ook, die is bij mij denk ik het meest stabiel. Ik maak me niet heel snel zorgen. Ik kan echt in de rust wel blijven.
Mm-hmm.
Maar ook wel gebieden dat ik ook wel herkend, hoe ga ik dingen oplossen? En dat ik eerder geneigd ben te focussen op die zorgen.
Ja.
Dan weer naar Jezus te luisteren. Of zijn beloftes te koesteren. Ja. Of
standvast. Vanuit de verwachting inderdaad. Om te kijken naar je leven. Ja,
ja, dus die herken ik ook wel. En het enthousiasme van het moment. Of moment ook wel herken ik ook wel. Dat je soms over iets heel enthousiast kan zijn. Ja? En, en dan de zorgen. Hoe ga ik dat dan doen? Dat die het verstikken bijvoorbeeld.
Ja.
En maar niet begrijpen. Ja. Ik lees soms het denken van Jezus of beloftes en niet snap. Dan denk ik van, ja, wat bedoelt u hiermee? En eigenlijk zou ik mezelf moeten uitdagen om dat dan te onderzoeken.
Mm-hmm.
Wat bedoelt hij, wat begrijpt hij mee? En dat
meer luisteren eigenlijk.
Ja.
Volhouden.
Ja, en dan dat het dan wel meer, als ik dat echt zou doen. En niet andere verleidingen.
En niet lekker naar VI kijken de hele tijd, ja.
Nou ja, dan zou misschien al veel meer vrucht in mijn leven zichtbaar zijn. Ja. En die 30, waar zit ik? 30, 100 of 60-voudig vrucht.
Ja.
Voor mijn gevoel is het ook een uitnodiging van Jezus. Die zegt van, hé, wat wil je?
Er is meer.
Er is meer, ja.
Ja.
Maar herken jij dit ook? Of is het van de...
Ja, zeker. Ja, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht van tevoren. En ergens snap ik wat je zegt, dat je inderdaad al die gronden wel kunt herkennen. Ja. En de voorbereiding dacht ik wel het meest. Dat het steeds ook wel een beweging is tussen het, met die grond met de distel, zeg maar. Mm-hmm. En een goede grond, dat je elke keer weer moet denken, oh ja, er is weer een enorme distel opgekomen. En mijn prachtige bloemkool, om bij de moestuin weer te komen, is een beetje in verdrongen, zeg maar.
Ja.
En dat je vaak helemaal niet doorhebt dat er eigenlijk alweer zoveel onkruid opgekomen is.
Ja.
Omdat je vaak afgeleid bent. En dat is, jij noemde net ook al van, het is niet wettisch. Dat gevaar ligt er natuurlijk wel in, hè. Dat je dan nu zou kunnen zeggen, ja, dus je moet alleen maar met het woord bezig zijn. Alleen maar bidden, alleen maar al die dingen doen. Je moet er alleen voor zorgen dat andere dingen niet zoveel invloed gaan hebben dat het koninkrijk of de dingen van het koninkrijk verstikt.
Ja.
En dat is wel hoe ik het zie. Bij mij is het een heel stom voorbeeld. Ik kan soms helemaal opgaan in bijvoorbeeld van die woonprogramma's. Wat dat bij mij doet, merkte ik op een gegeven moment. Dan zie je een hele mooie woning op televisie. En vervolgens ga je je eigen woning rondkijken.
Ja.
En dan denk ik, ik moet eigenlijk misschien daar een kleurtje. Dus eerst inspireert het nog. Hè? Dat is een beetje de valkuil. Dan denk je, ik ga een nieuw kleurtje halen. Maar het uiteindelijke resultaat is vaak dat ik ontevreden ben.
Ja, ja.
En dat die ontevredenheid, dat gaat zich dan, ja, dat is nestelen. Heel stom ergens, maar dat gaat een beetje nestelen. Ja. En dan vervolgens ga ik vanuit die ontevredenheid verder kijken, keuzes maken. Dus het kan heel veel invloed hebben als je niet uitkijkt.
Ja.
Dus bij mij is dat zo in ieder geval.
De rijkdom, materiale verlangen naar meer.
En dan raak ik dus afgeleid door, inderdaad, die rijkdom van materiële.
Ja, ik vind het ook wel goed dat je zegt dat het op zich niet erg is om te verlangen naar andere dingen.
Nee.
Maar dat het inderdaad niet in die zin wettisch moet worden. Maar dat als je zorgt dat dat de overtoon krijgt op de beloftes of zegen die je al hebt.
Ja.
Dat het daardoor het verstikt wat God je al gegeven heeft. Wat hij ook wil geven.
Ja,
ja,
absoluut.
Ja. Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld, die woonprogramma's. In die zin, wij hebben echt een prachtig huis gekregen. Ik zit dat voor mezelf ook praktisch te maken.
Ja.
Echt als een zegen ervaren dat God geschonken heeft in deze tijd. Maar ik zal mezelf, als je dat voorbeeld geeft, op een bank zitten. Hoe snel je dat ook kan verliezen, zeg maar.
Ja, absoluut.
En daardoor het vaderhart van God uit die zegen ook geroofd wordt.
Ja.
Hè? Snap je wat ik daarmee bedoel?
Ja, helemaal. Ja.
Ja, dat is een mooi voorbeeld.
Ja, want het is in plaats van die hoge verwachting, hè, van die grote vrucht die Jezus belooft, is dit de vrucht wat het krijgt. Het is eigenlijk geen vrucht, een ontevredenheid.
Ja.
Dus er wordt echt iets geroofd, ja.
Ja. Ja. En woorden dan begrijpen, herken je die ook? Van Jezus zegt van... we lezen de Bijbel, zeggen we. Van wie woorden hoort en doet. Daar hadden we een andere aflevering over. Hier gaat hij eigenlijk een stapje verder. Dus horen en doet, maar niet begrijpt. Vind je die ook lastig? En herken je dan ook dat Satan heel snel iets kan roven op het moment dat je...
Dat herken ik zeker. Ja, het luisteren en het ook doen... dat zijn wel dingen die soms op kunnen komen. Dat je denkt, ik ga er hier echt mee aan de slag.
Ja.
Maar ik betrap mezelf er ook op. Dat ik dat dan in mijn stille tijd, dat doe ik altijd 's ochtends. Dat ik dan denk, dat is mooi. En dat ga ik doen. En dan ben ik helemaal geïnspireerd.
Ja.
Nou, vervolgens ga ik dat op bij met de kinderen. Moet ik die allemaal de deur uitwerken. Dat loopt niet helemaal even vloeiend. En dan kan ik daarna denken, waardoor was ik nou ook weer zo geïnspireerd vanochtend?
Ja.
Dat ik zelfs dan al in zo'n korte termijn soms helemaal kwijt ben.
Ja.
Wat ik die ochtend nog zo mooi vond samen met God.
Ja.
Dus dat weerhoudt me er dan van om dan daar ook wel gevolg aan te geven.
Ja. Eigenlijk zou je het ook op moeten schrijven, bewaren van, en dan weer terugkeren. Wat was dat nou, wat maart raakt of zo. Ik had zelf laatst, moest ik hier aan denken van, ik ging naar de kapper. En ik had het idee dat God zijn hart voor degene de kapper liet zien.
Hmm.
Oh ja. En dat hij eigenlijk me uitdaagde om haar vragen over te stellen.
Ja.
Zo van, en dat raakte mijn hart heel erg op dat moment. Maar ik dacht van, wat zou de uitwerking er zijn? En wat zou het doel? Niet begrijp wat hij ermee bedoelde. Precies ook de woorden die hij gaf voor het meisje. Dan is het nog niet eens zozeer voor mijn eigen leven. Maar het koninkrijk van God wordt gebouwd. Dat zei het ook. Dus een onderweg ernaartoe. Doordat ik het niet begreep en het nut of de dingen niet zat, merkte ik van dat er in die zin, de vogel staat voorbij, kwam misschien wel ook wel van, dat begon te triggeren of zo. te ontmoedigen. En ja. Waarom zou ik het dan doen? En wat is het gevolg? Hè? Ook die andere, de grond misschien ook wel weer van vervolging. Hoe reageert ze? Ja. En intussen zat ik in de kapper en ik voelde dat aan de ene kant dat nog brandde, de goede grond.
Ja.
En aan de andere kant voelde ik heel erg die invloed van die verkeerde grond, zeg maar. En ik heb het niet gedaan. En ik reed weg. En toen kwam er nog eens vervolgens de aanklacht over dat ik het niet gedaan had.
Oh, ja.
Toen dacht ik, ik moet echt even in die nieuwe wijnzak gaan zitten. Zo dit. Maar het was wel voor mij ook een voorbeeld dat ik achteraf denk van, dit. Ik had de keuze gewoon om op de goede grond te gaan zitten. Het bewust worden van welke woorden geef ik regie in mijn leven. Ja. De hoofdfocus. Ja. Moet ik het begrijpen of moet ik in gehoorzaam gewoon het wie we horen. Vasthoudt, koestert,
vasthoudt,
doorgaat. Wat was dan de vrucht nog geweest van dat meisje? Want toen ik haar ook zag, dacht ik van, in de gezicht, in de ogen, dacht van, neerslachtigheid had ze of zo. Toen ik van, ze had het misschien ook wel heel hard nodig.
Ja.
Mijn voornemen is, als ze me weer knipt, naar de kapper gaat, afspraak met haar te maken. Het was nog gewoon die uitdaging aan te gaan. Maar dat vond ik voor mezelf ook echt een voorbeeld. Van,
wel mooi dat je dan ook wel verkiest om daar wel een voornemen aan vast te hangen of aan te hangen. Dus dat je ergens is dat natuurlijk ook alweer, dat je toch opnieuw beslist van ik ga wel stand houden. Ik ga dit wel doen.
Ja, mezelf uitdagen.
Ja.
Ja, en ik bedoel, ik ben ook niet rooster dan de pauze. Ik hoop ook echt dat ik dit ga doen.
Ja.
Maar het is wel mijn verlangen om het te koesteren. Als we die impact in de wereld hebben, moet ik mezelf ook uitdagen.
Ja.
En wil ik hier niet voor weglopen.
Nee.
Maar dan, ik wil luisteren daarna. Ik wil het koesteren, eigen maken. Maar nou moet ik nog standvast volhouden en het doen. En maar zo probeer ik mezelf wel uit te dagen om steeds op die goede grond plaats te nemen in die zin.
We sluiten altijd af met een bemoediging.
Ja.
Welke bemoediging wil je meegeven?
Ik wil een tekst van Paulus bekijken. En dit is een tekst die hij zegt tegen een gemeente waar die echt strijd kende ook. En in ons leven, de grond. Ik geloof dat Satan steeds bezig is om ons geloof af te nemen of dingen toe te voegen, waardoor het complexer en groter wordt.
Ja.
En vooral de vruchten van een zuiver geloof van ons wil roven. En om die aanvallen van Satan het hoofd te bieden, neemt Paulus ons mee in een tekst naar echt de basis van het evangelie. En dat is echt heel mooi. In Colossenzen 2, vers 6 en 7 staat er.
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
En hier zegt hij echt met het volg de weg van Christus, zegt hij echt, eigenlijk gaat terug naar je bekering. De Jezus koning van je leven werd en de Heer van je leven en je hem ging volgen. Ga terug, blijf die weg volgen. Houd eraan vast in je dagelijks leven. Blijf luisteren, blijf koesteren, blijf vasthouden aan Jezus als je koning. En dan geeft hij daar volgens ook principes mee hoe je dat er weer gestalt krijgt. Blijf geworteld in hem. Een boom die wortels krijgt, en wij gewortels blijven in hem. Hij is de bron van ons leven. En de luisteraars ook aan wil bemoedigen, wij blijf geworteld in die goede grond. En dan gegrondvest, en dat vind ik nog anders, dat zet hij mee, Jezus is de hoeksteen. Dat is je fundament ook. Dat is
het fundament,
ja. Dus het is niet alleen dat je de kracht en wijsheid uit hem haalt, geworteld bent, maar ook gewoon dat je standvast op hem blijft staan.
Ja.
Hij is het fundament van je geloof. En grondvest je daarop. Dat is een hou daaraan vast. En zegt hij daarom ook, hou vast aan het geloof. Veranker je erin. En hou vast betekent ook wel het steviger maken, voor bekrachtigen. Dus dan gaat hij weer verder. Als je geworteld bent, gefrontvest, veranker, dan hou je er echt stevig aan vast.
Mm-hmm.
En dan overvloeiend van dankbaarheid. En dat vond ik ook wel mooi, zo van wees ook bewust van wat je ontvangen hebt, wat hij vandaag geeft, wat hij morgen gaat geven. Ja, dus wees ook dankbaar voor die goede grond. Dat wat we daarop zaaien, dat het een plek is wat tot leven komt. God ook dankbaar wil mogen zijn dat hij ons leven zo wil zegenen. En de volheid van leven wil geven in het vertrouwen. Dat hij dat, als we dat gewoon gaan doen, dat het ook tot bloei zou komen. En deze tekst is voor mij, vind ik een mooie houvast ook om die goede grond op te blijven zoeken. Ik wil geworteld blijven, gegrondvest blijven, vasthouden. En daar dankbaar voor zijn dat we die mogelijkheid krijgen van. En op die manier, zegt Jezus, zal uiteindelijk het koninkrijk in jouw leven tot bloei komen.
Honderdvoudig. Ben je enthousiast over deze podcast? Help anderen me ook te vinden. Laat een beoordeling achter op Spotify of vertel het gewoon aan je vrienden of familie. Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven.